Hey, ik ben Laura Janssens en ik denk dat ik tegen wil en dank een Hufflepuff ben.
Hallo en welkom bij The Sorting Hat Revisited, de Human Interest podcast waar je terecht kan als 7 boeken, 8 films, een race en prequels, een theme park en bakken merchandise nog niet genoeg Potter Madness levert in je leven. Hier zit je goed voor een semi-psychologische duik in de breinen van bekende creatievelingen met de huiskleuren van Hogwarts als houvast. En vandaag heb ik een illustrator en cartooniste uit haar kot gelokt met de belofte van kerstballen en kroketten. Little does she know dat de Nurgles daar eigenlijk al mee zijn gaan lopen en dat we dus simpelweg met een microfoon en sorteergoed moeten stellen. Je kan haar kennen als tekenaar van de webcomic Niet Nu Laura, van haar stripalbums en van de iconische hamsters Philippe en Giovanni, die makkelijk als een van de beste ontdekkingen van de hele corona-heisa kunnen worden bestempeld. I'm a grab my quill, want het is de moment om een handtekening te claimen van mijn gasten van vandaag, Laura Janssens. Laura.
Hey.
Welkom.
Merci.
Tof dat je er bent. Ja, heel tof. Ik ga even beginnen met een blast from the past, want ik ben uiteraard research gaan doen. Ik ken uiteraard jouw comics, ik volg jou op Instagram. Mm-hmm. Je hebt superveel toffe strips die je maakt, tekent, heel toffe stijl ook. Maar een blast from the past, ik ben in jouw Wikipedia-pagina gedoken en jij bent begonnen als illustrator voor de Max en de Yeti.
Ja, klopt. Dat was mijn allereerste betaalde tekenopdracht. Vlak na mijn afstuderen, ik denk dat ik 2 maanden of zo was afgestudeerd toen. Ja. Dus net nog zo vakantie gehad en dan direct als huiscartoonist beginnen.
Ja, voor de jonkies onder ons, dat was zo een beetje het gratis boekje dat je kreeg op school.
Ja, dus de Yeti was voor de lagere school en Max was voor de middelbare school.
Ik vond de Yeti nog leuker.
Yeti was heel leuk. Ja, er zat een heel creatief team achter, heel veel leuke mopjes en zo. De Max was al iets serieuzer, maar daar heb ik ook heel graag voor getekend.
Ja,
voor
het enige wat ik herinner mij daar niet bijster veel van. Behalve het feit dat dat inderdaad zo gratis, je kreeg dat dan op vrijdagmiddag voor het weekend of zoiets. En dat dat zo'n klein beetje van de pot gerukt was en leuker dan de Joepie.
Sowieso leuker dan de Joepie, want ik tekende ervoor.
Ah, voilà, kijk. Ja, dus dat was echt jouw eerste stappen eigenlijk in de illustratorwereld.
Ja, het was zeker niet mijn eerste stap als striptekenaar, want ik heb van heel jongs af aan strips getekend. Toen ik 11 was of zo, heb ik een heel stripverhaal geschreven, of getekend eerder gezegd, dat ik zelf meedeed in de Harry Potter-wereld.
Zalig!
Heel toepasselijk dus. En ook mijn eindwerk in de hogere school was ook een stripalbum. Dus dat was niet mijn eerste striptekening, maar het was wel de eerste keer dat iemand ervoor wou betalen.
Oké, het onderscheid naar eigenlijk professionele illustrator.
Ja,
wacht, en dat stripverhaal over Harry Potter, wat was dat dan? Wat deed je dan?
Goh, ik weet niet meer hoe dat... Ik denk dat het Laura en Doreen Go to Zwijnstein of zo heette. Dat ging dan over mij en mijn beste vriendin in de lagere school. Want ik heb in het 5e of 6e leerjaar getekend. En dan gingen wij naar Zwijnsten en het was een heel humoristische strip eigenlijk. En je gaat ook merken tijdens de podcast dat ik het inderdaad vaak ga hebben over Zwijnsten en professor Anderling en zo in plaats van de Engelse namen. Omdat ik het eerste Harry Potter boek ook al heb gelezen toen ik 9 jaar oud was of zo. Dus dat was toen vanzelfsprekend nog in het Nederlands. En de Nederlandse namen zijn mij altijd iets beter bijgebleven.
Dan de Engelse inderdaad. Ja. Want dan zit je meer in de filmwereld of inderdaad bij het lezen in het Engels. Je bent nu ondertussen al een hele tijd fulltime illustrator.
Klopt.
En je bent ook, als ik jouw Twitter mag geloven, bezig met een animatiereeks.
Ja, op dit eigenste moment. Ik heb vanochtend nog een aflevering geschreven.
Kan je daar al iets over vertellen? Like, wanneer kunnen we dat? Wat is dat? Wanneer kunnen we dat verwachten? En waar en hoe? En...
Dus het is een animatieserie over Philippe en Giovanni, de hamsters. Het is gebaseerd op de comics natuurlijk. Het vertrekt soms ook letterlijk vanuit een comic die ik al eens getekend heb. Maar de wereld breidt zich een heel pak uit. Hè. We raken verschillende thema's aan. Soms is het heel grappig. Af en toe is het zelfs een klein beetje serieus. En heel veel meer kan ik er nog niet over zeggen, omdat een animatieserie maken, Dat is ook wel een beetje stap voor stap. En we zitten nu in het scenario-gedeelte. En wij durven allemaal nog niet heel veel verder te kijken.
Ja, ja, oké.
We willen eerst de scenario's afkrijgen. En dan gaan we zien hoe we naar productie kunnen gaan.
Ah, oké. Dus het is niet dat je nu al kan zeggen, die zender tegen dan.
Er wordt gesproken met zenders en met distributeurs en zo. Maar ik wil het niet jinxen. Dus ik ga er nog een beetje mysterieus over blijven.
Snap ik. Volledig terecht. Maar uiteraard gaan we het op jouw socials kunnen zien als daar iets over geweten is. Wat ik wel gewoon al zalig vind, is dat dat eigenlijk begonnen is als onnozele hamsters. En dat dat nu toch wel een eigen leven is beginnen leiden.
Inderdaad. Ik weet mijn allereerste Philippe en Giovanni mopje. Dat was eigenlijk maar gewoon een woordmopje. Dat was omdat er op het nieuws heel veel over hamsterwoede gesproken werd. Hè? Dus mensen dat de supermarkten aan het leeg hamsteren waren. Ja, bij hamsterwoede, ik stelde mij daar dan direct zo een hele boze hamster bij voor. Boos was op een andere hamster omdat hij al de pompoenpitten had opgegeten. En dat is echt gewoon letterlijk uitgetekend. En dat was het. Dat was één mopje. En ik heb nog nooit een cartoon gehad dat zo succesvol was, denk ik. Dat was echt in één keer keiveel reacties. En iedereen, oh my god, Philippe, ik hou van Philippe. En ja, dan moet je daar iets mee doen. Hè? Want ik vond het zelf ook leuke figuurtjes. Er viel heel veel mee te doen op dat moment in de coronacrisis. Met die twee hamsters dat opgesloten zitten in hun hokje. Zoals wij ook allemaal een beetje opgesloten waren op dat moment. En ja, die frustraties, die emoties die dat ik zelf als mens voelde dan tijdens de eerste coronagolf, om niet te vertalen in die hamsterfiguurtjes. Ja. Ja, dat was heel tof.
Wat dat er leuk aan is, is inderdaad die frustratie ergens in kwijt kunnen, want voor heel veel mensen was dat herkenbaar, jammer genoeg. Mm. Maar ook omdat je zou kunnen zeggen, het is een onnozele hamster, maar je hebt daar dan ook weer een bredere tendens mee te pakken of zo. Je bent zo nogal per ongeluk op dingen gebotst, hè? De ma-ei meme of de fucking tomaten, dat zijn ook van die dingen die zo op een heel grappige, laagdrempelige manier frustraties vormgeven.
Ja, ja, natuurlijk zo bij de fucking tomaten en de ma-ei, dat was eigenlijk één mop en ik kan die af en toe nog wel eens een keer terug bovenhalen, maar daar stopte het bij. Maar Philippe en Giovanni, dat zijn twee personages en dat was voor mij ook wel heel tof om mee te werken, omdat ervoor waren de strips eigenlijk altijd op mijn figuurtje gebaseerd. Dus het vrouwtje dat echt mijzelf moest voorstellen. En ja, dan botst je natuurlijk al tegen muren of zo. Hè? Want als je het op je eigen persoonlijkheid baseert, dan kun je ook moeilijk strips maken over dingen die dat totaal niks meer met u te maken hebben. En bij Philippe en Giovanni, hoewel dat daar ook nog wel heel veel van mezelf in zit, maar bij Philippe en Giovanni zijn die grenzen er niet. Die kunnen eigenlijk heel veel meemaken. En nu ook bij het schrijven van de serie is dat wel tof, omdat je die in personages kunt uitbreiden en die echt bepaalde wensen en angsten geven en levenslessen. Hè. Ze maken soms ook dingen mee, waardoor ze tot besef komen dat ze misschien iets in hun gedrag moeten aanpassen en zo. Dus dat is wel heel fijn. Dat is uw eigen personages maken, maar ook ontdekken.
Ja, absoluut. Want je zit eigenlijk nu in dat scenario-stadium. Is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat J.K. Rowling heeft moeten doen helemaal in het begin. Hè? Worldbuilding, eigenlijk nadenken over een universum. Vindt je dat ook leuk om dat te doen? Om na te denken over wat zou er in die wereld allemaal passen?
Ja, ik had nu misschien een beetje hoog moeten om te vergelijken met Harry Potter natuurlijk. Maar inderdaad, je verzint een heel universum en soms is dat ook moeilijk, want je moet dat ergens ook afbakenen. Hè? Bijvoorbeeld in ons universum zijn er alleen maar dieren, er zijn geen mensen. Wat je dan zo wel ondervindt is als je een scenario schrijft, dat ik het dan heel vaak heb over van de mensen komen allemaal samen. En zeggen, ah ja, nee, het zijn geen mensen, ik moet hier de dieren komen allemaal samen schrijven. En dat klinkt dan zo weer precies alsof je een fabel aan het schrijven bent of zo. Dus dat is dan zo soms een beetje gek. Maar het is wel heel fijn, die wereld afbakenen inderdaad.
Ja, ik ben wel heel benieuwd wat er van gaat komen sowieso. Je bent, Laura, niet alleen illustrator, maar ik denk dat ik dat ook wel mag zeggen, kerstboom-influencer. jouw kerstboomballencollectie, die is eigenlijk ook een beetje in een eigen leven beginnen te leiden. Houd je van een beetje kitsch?
Ik hou ontzettend veel van kitsch. Toch zeker in mijn boom. Maar eigenlijk, als ik erover nadenk, in mijn huis ook wel. Er hangen ook wel een paar gekke dingen in mijn dagelijks interieur. Nu ik er een beetje over nadenk. Maar in de boom, hè, dan mag ik mij laten gaan. Hè, want in huis, dan is mijn vriend er ook nog. En die kan dan op een bepaald moment wel zeggen, ja. Oh, er liggen hier genoeg pottekes en vazekes op de vensterbank. Stop maar. Maar bij de boom heeft hij iets van, ga uw gang maar.
Ja, dat staat er ook maar tijdelijk, dat scheelt. Wat is het dat jij daar zo in aantrekt?
Goh, ik denk dat iets is dat terug uit mijn kindertijd of zo is bovengekomen. En toen ik klein was, of kleiner alleszins, dan versierde mijn mama de boom. En die had ook wel een plekje in haar hart voor mooie kerstversiering. Bij haar was het iets traditioneler, maar had het wel heel mooi afgewerkt. En ja, ik denk dat die liefde voor kerstversiering altijd een beetje gebleven is.
Ja.
Nu kan ik zelf mijn verzameling aanleggen. En ik ben dan eigenlijk gegaan voor inderdaad wat je kitscherige kerstversiering zou kunnen noemen. Het vertrekt niet zozeer bij mij van het moet kitsch zijn, het moet opvallen. Het is meer van het moet bij mij passen, bij mijn persoonlijkheid. Mm. Dus daarom hangen er stukjes pizza in de kerstboom. Maar er hangt ook...
Ze wat denken aan zo'n Marie Kondo. Zo, does it spark joy?
Ja, maar zo is het echt. Zo is het soms echt. Als je zo in de kerstballenwinkel staat, dan dat je die zo vast hebt en dan kan ik heel lang twijfelen. En dan moet ik zo soms ook eerlijk zijn van, past het bij mij? Is het iets dat ik terug kan linken aan mijn persoonlijkheid?
Heerlijk. Ik zou jou niet moeten sorteren in een Hogwarts-huis, maar op basis van kerstballen.
Ja, waarschijnlijk. Ik denk dat als mensen naar mijn boom kijken en die analyseren, dat ze heel veel over mij kunnen leren.
Ja? Wat kan dat zoal vertellen over jou?
Er hangen bijvoorbeeld de dinosaurussen in mijn boom, 3 denk ik. En als kind had ik wel iets met dinosaurussen. Vraagt mij nu niet om 20 soorten te noemen, want dat zal misschien ook niet meer lukken. Maar ik keek wel heel graag dinosaurusfilms en ik had een dinosaurus-stickerboek en zo. Dus dat zit daar nog wel een beetje in. Ja, heel veel lekkere snacks natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld ook een kerstbal in de vorm van asperges, omdat ik wel graag... Want ik heb het altijd over pizza en frietjes. Hè. Iedereen kent mij vanwege de junkfood en zo. Maar groene asperges vind ik een heel lekkere groente. Dus er hangt ook een groene aspergebal in de kerstboom. Ja, echt van alles.
Oké, ja, heerlijk. Want ik heb het is hier al vaker ter sprake gekomen ook. Ik heb het in een van de eerste afleveringen van dit seizoen gehad met Linde Merkpoel over de frietbestelling. Want zij zegt dat uw frietbestelling ook heel veel zegt over jou. Bestel je veel, bestel je weinig, bestel je veel vleesjes? Moet dat met saus zijn? Moet dat veel zijn? Moet dat overdadig zijn? Is dat op in een trok of bewaarde nog iets voor de dag nadien? Zodat. En dus nu ben ik inderdaad ook aan het denken in hoeverre dat een kerstboom veel over jou kan prijsgeven. Ik weet het zelf niet, maar het zou zomaar kunnen natuurlijk.
Ja, ik weet niet of dat bij iedereen zo hard is als bij mij, omdat er ook veel mensen zijn die voor een bepaalde esthetiek kiezen.
Maar ja, dat kan ook al, op zich zegt dat ook al iets. Hè? Je hebt mensen die altijd letterlijk gewoon 1 kleurschemaatje aanhouden. Heel mooi, misschien een beetje rigide. Dat zegt eigenlijk ook al iets. Hè?
Ja, eigenlijk wel. Als je het zo bekijkt, inderdaad, dat zegt inderdaad wel heel veel.
Want ik kan me voorstellen dat mensen naar jouw boom kijken en denken, ah ja, dat reflecteert inderdaad wel wie dat jij bent of wie dat jij graag wil zijn of zo.
Ja, inderdaad. Ja, het is, ik ben nu aan het denken, want er hangt bijvoorbeeld ook wel een duivel ergens in de boom, terwijl ik denk ik wel een vrij lief meisje ben.
Het is niet Rorschach geweest. Maar ja, nee, maar kan er mij wel iets bij voorstellen dat het iets verklapt over de mensen in het huis waar je dan zit, uiteraard. Je had het over die Harry Potter strip die jij gemaakt hebt in welk leerjaar was het? Middelbaar?
Ik denk lager? Het 5e of het 6e leerjaar.
Ja, leerjaar, ja. Want je bent eigenlijk echt al vroeg beginnen lezen op jouw 9 jaar. Ja, sowieso een fan dan. Hoe ben je erin gerold?
Mijn mama die werkte op dat moment in de uitgeverswereld. Dus die was altijd zo wel heel... heel up-to-date met de boeken en zeker de kinderboeken die hip waren, dat goed verkochten in andere landen. Ik denk dat het voor de verjaardag van een vriendje van mij was. En die gaf een feestje en mijn mama zorgde dan voor een cadeautje dat ik kan meepakken naar dat feestje. En hij kreeg het eerste Harry Potter boek en voor mij had ze het tweede bij. Dus ik ben wel niet in de eerste begonnen, ik ben in de tweede begonnen.
Ah, oké. Okay.
Wat inderdaad heel bizar was. Nu, zo zeker bij die eerste paar boeken is er altijd wel een goede recap zo in het begin.
Dat is waar. Dan zijn het echt nog kinderboeken, dus je moet mee zijn, hè?
Ja. Dus op zich kon ik wel volgen, maar ik weet dat... omdat ik in het tweede begon, dat ik heel lang een aantal personages helemaal anders voorstelde. Omdat die dan in het eerste boek eigenlijk veel beter beschreven werden. Ik weet dat ik bijvoorbeeld Hagrid echt heel lang heb voorgesteld met dat hij zo geen haar had bovenop zijn hoofd. Dat hij zo alleen maar haar had langs de zijkant van zijn hoofd. Omdat ik weet niet, dat werd zo denk ik niet echt uitgelegd
zo,
in het tweede boek.
Zo'n soort van nektapijt of zo. Abba.
Ja, of misschien was het Snape dat ik zo voorstelde. Ik weet het niet meer heel goed. Maar ik weet dat ik één Hagrid of Snape totaal fout voorstelde. En dat ik dan het eerste boek las. En dat van, die ziet er zo uit. En dan,
kan je dat dan nog redigeren in je hoofd?
Ja, als je jong bent, kun je nog veel, hè.
Ik krijg altijd ook zo de discrepantie tussen de boeken lezen en dan de films bekijken. Yeah. Bijvoorbeeld in mijn hoofd, Gilderoy Lockhart was helemaal anders.
Ja, in mijn hoofd ook wel, eigenlijk. Ja. Ik dacht dat die jonger zou zijn.
Ja, en ik weet niet waarom, maar die had... Denk ik. Ik weet niet, volgens mij, dat kan zijn dat ik gewoon over bepaalde omschrijvingen lees en daar iets van maak in mijn eigen hoofd, maar in mijn hoofd had hij zwart haar. En ik weet het niet, maar
Ik stel me wel blond voor. Dat kan wel.
Ja,
maar...
Waarschijnlijk is dat iets dat ik er zelf van gefabriceerd heb of zo. Maar ja, dat krijg je natuurlijk wel op het moment dat de verbeelding zijn werk doet, is dat iets helemaal anders.
Ja. Maar ik denk dat ze hebben bij de Harry Potter films hebben ze eigenlijk echt ook gekozen voor acteurs dat gewoon heel goed waren. Mm. Bij de volwassenen toch. Bij de kinderen hebben ze er wel een beetje op gelet. Hè, van lijken ze er wat op. Maar bij de volwassenen denk ik soms van ze hebben vooral gekozen voor acteurs dat gewoon heel goed zijn. Want eigenlijk zijn bijna alle acteurs te oud, hè?
Ja, dat kan wel.
Ik heb ooit eens gelezen dat Lily en James, toen dat ze stierven, dat die nog maar waren, in het begin in de 20 of
die
zo.
Die zijn
waren,
eigenlijk echt... Ja, dat was basically een tienerzwangerschap. Als je daarover nadenkt, die waren echt nog heel jong.
Ja, maar dat wil dan ook zeggen dat Snape in het begin van de eerste film eigenlijk ook nog maar halverwege de 30 zou mogen zijn.
En misschien is dat zo'n mens die dat er altijd al stokoud uitziet. Zo, ken je dat? Je hebt van die mensen die zo al 40 lijken op het moment dat ze eigenlijk nog maar 18 zijn of zo.
Gewoon alle vreugde is er uitgezogen. Dat is wel wat dat doet met een mens. Ja.
Dat kan. Hij heeft wel al wat meegemaakt natuurlijk. Dus je hebt Harry Potter dan uiteraard in het Nederlands gelezen aanvankelijk. Ja. Ben je ooit nog geswitcht of alleen maar...
Ja, ik ben geswitcht. Goh, hoe oud zal ik geweest zijn? Ik weet altijd, als bij het vijfde boek ben ik geswitcht. Ik weet niet meer hoe oud ik was toen het vijfde boek uitkwam. Ik denk derde of vierde middelbaar. Ja, misschien was het zelfs derde middelbaar, want ik weet dat ik heel veel Engels heb geleerd door te switchen eigenlijk. Maar ik kon niet meer wachten op de Nederlandse vertaling. Het was altijd, een Engelse kwam uit en dan moest je, hoe lang? Soms
een jaar, denk ik,
wachten op de Nederlandse vertaling. En ik kon daar op dat moment niet meer op wachten. En... Dat was heel grappig, want dan moest ik constant zo mijn woordenboek ernaast lezen. Maar ik heb wel heel veel Engels geleerd op die manier.
Want wat is zo het hoogtepunt van jouw fan zijn? Want we hebben daarnet een foto genomen voor de aflevering. Je hebt de Elder Wand boven gehaald.
Ja.
Maar dat is een cadeautje dat pas op latere leeftijd is gevolgd.
De Elder Wand heb ik voor mijn 30ste verjaardag gekregen. Ja. Dus dat was 2 jaar geleden.
Dat is niet het Nu ben je er misschien al wat meer... Ik wou zeggen matuur, dat is eigenlijk totaal niet het juiste woord. Maar je bent er misschien zo al een beetje over of zo.
Ja, je beleeft fandom op een andere manier als volwassenen natuurlijk. Hè. Ik weet, ik denk dat er 2 hoogtepunten geweest zijn voor mij in mijn Pottermania. En dat was in het 6e leerjaar. Toen zal ik aan boek 3 of zo zal toen uit geweest zijn. En het begon zo, hè, want ik was heel lang bij ons op school ook de enige dat al die boeken had gelezen. Eigenlijk. Er waren echt heel weinig kinderen bij ons op school dat die al hadden gelezen. Maar in het 6e leerjaar dan begonnen er toch nog wat klasgenootjes... mee te zijn bij Harry Potter. En dan speelden wij dat echt na op de speelplaats. Hè. Dan speelden zwerkbal, zo, of nog niet de officiële uitvoering dat vandaag de dag bestaat, denk ik. Maar gewoon zoiets dat ze zelf verzonnen hadden.
Zonder bezemsteel misschien.
Ja, ik denk dat het een soort van trefbal was, maar dan met wat Harry Potter benamingen. En dan heb ik ook de strip gemaakt en zo rond die periode. Dus ja, dat was zo echt wel een hoogtepunt. En dan toen het laatste boek uitkwam, was ik ook echt heel excited. En dat weet ik nog heel goed hoe oud ik toen was. Toen was ik 17. En ik vond dat heel speciaal omdat Harry zelf ook 17 was in het laatste boek. Dat ik dacht van, wauw, wij zijn samen opgegroeid. Wat eigenlijk ook bijna letterlijk zo is. Hè.
Ja, absoluut.
Toen hij in België dan in de winkels lag, was de dag daarna een feestdag. Ik denk moederdag of zo, ik weet het niet meer juist. En... Dus de winkels gingen dicht zijn de dag erna. Dus dan ben ik naar zo'n midnight lancering in een boekenwinkel geweest. En dat 7e boek heb ik in 1 ruk uitgelezen. Ik ben diezelfde nacht nog begonnen. Ik heb een nachtje doorgedaan om het boek uit te lezen. En ja, omdat ik echt wou weten hoe dat het afliep. En ja, dat was ook zo wel... want ik weet dat ik dat daarna hele nacht opgebleven om te slapen. Dus dan daarna een hele nacht opgebleven om te lezen... Dus uitgelezen en dan heel de dag geslapen. Dat is wat ik wou zeggen.
Ja, je hebt sowieso duidelijk wel warme herinneringen aan Harry Potter. Ik heb jou eigenlijk, Laura, al een hele tijd geleden al een keertje gecontacteerd. Aanvankelijk was dat eigenlijk al voor seizoen 1. En toen heb je heel hard getwijfeld, omdat je nogal worstelde met de moeilijke verhouding nu, anno 2022, met J.K. Rowling. Ben je er al een beetje uit ondertussen, hoe dat je daarover voelt of tegenover staat, of is dat nog altijd moeilijk?
Goh, het is zo soms nog altijd wel moeilijk. Ik heb zelf ook een vriendin die dat trans is en zij is ook opgegroeid met Harry Potter en ik zie hoeveel pijn dat die uitspraken haar doen en dan heb ik het daar ook moeilijk mee, omdat Harry Potter, zeker als kind, als je dat als kind hebt gelezen, als je daarmee opgegroeid bent, dat waren boeken die dat toevluchtsoord waren voor mensen die zich soms voelden alsof ze er niet bij hoorden.
Absoluut.
En En dan opeens... Ja.
Het voelt dan heel pijnlijk om de deur precies gesloten te zien worden voor wat je dacht dat een heel inclusieve wereld was.
Maar inderdaad.
Het, ja. Naar mijn gevoel, want ik heb het ook onder andere met, ook in seizoen 1 met bijvoorbeeld Jana de Wilde over gehad, die zelf ook zei, naar mijn gevoel, maar dat is natuurlijk super persoonlijk, naar mijn gevoel is de wereld van Harry Potter nog steeds super inclusief, heel divers. En de auteur, ja, jammer genoeg niet dan. Dat is vooral de grootste teleurstelling, denk ik. Maar ik zag bijvoorbeeld ook online tips opduiken over hoe dat je als Potterhead toch nog deel kan zijn van die community bijvoorbeeld, zonder Rowling te steunen. En dan kom je dus ook uit bij ja, steun-fan-initiatieven. Dit heeft bijvoorbeeld zelf niets met Rowling te maken, uiteraard. Maar geen officiële producten kopen van Rowling bijvoorbeeld. Koop boeken tweedehands, zodat je daar eigenlijk niet nog extra geld naartoe stuurt. Zo'n dingen. Helpt dat zoiets, denk je? Of ga je dan al te veel overboord?
Nee, ik heb toevallig zelf ook zo'n dingen opgezocht, omdat Streams mij had gevraagd om een cartoon te maken voor Harry Potter naar aanleiding van de reunie. En ik wou dat heel graag doen, hè, omdat Harry Potter nog altijd wel in mijn hart zit en zo. Ik ben ermee opgegroeid, dus ja, je kunt dat niet zomaar opgeven of zomaar vergeten. Maar ja, inderdaad, je denkt dan van, ik vind die reunie, ik wou die ook zien. En ik ken heel veel mensen dat niet pro J.K. Rowling meer zijn, maar wel nog altijd pro Harry Potter, dat die ook hebben gekeken. Iedereen keek daar naar uit, maar ik worstel dan inderdaad een beetje ermee van, hoe doe je dat? Hoe maak je reclame voor iets waarvan je weet dat misschien de opbrengst dan in een bepaald percentage nog steeds naar J.K. Rowling gaat? En dan had ik een artikel tegenkomen dat ook zei van je kunt telkens als je geld hebt uitgegeven aan Harry Potter ook een donatie doen aan een organisatie die LGBTQIA+ steunt. En ja, dat heb ik dan gedaan.
Want dat is inderdaad de manier om dan te zeggen, kijk, dan compenseer je het op een of andere manier. Of dan zeg je van, ik ben het voor alle duidelijkheid niet eens met dat aspect daarvan, ja. Of zo. Spreek mij vooral tegen als ik het daar mis in heb. Maar ik denk dat jij sowieso iemand bent die heel veel dingen analyseert. Heel veel nadenkt over. Klopt dat?
Ja, of? Ik ben een hele harde overdenker.
Overdenker. Dus jij zit nogal vaak in je eigen hoofd.
Ja, inderdaad. Heel vaak. En zo soms ook dingen van jaren geleden, dat ze opeens terug in mijn hoofd opduiken.
Tof, ja.
En dat je dan denkt van, had ik dat niet anders kunnen doen? En of dat je zo nog schuldig voelt over dingen dat jaren geleden gebeurd zijn. Onderweg naar hier nog.
Echt? Ai.
Ja, dat is heel belachelijk. Ik las in mijn korte anekdote dat absoluut niks met Harry Potter heeft te maken. Maar ik las online iets over uw bezorger fooi geven of zo. En ik weet dat toen ik zo net alleen ging wonen, jaren geleden dan intussen, en Deliveroo was dan ook zo aan het opkomen, en dat ik eens een keer Deliveroo had besteld dan, hè, voor de allereerste keer ooit, en dat die door de gietende regen was gekomen en mijn bestelling had afgeleverd, en ik gewoon, ah, dank u, en dan de deur dicht. En dat ik nu pas zo achteraf besef van, shit, die is door de gietende regen gegaan, ik had die keiveel fooi moeten geven. Maar dat ik zo dat concept zo nog niet echt goed vatten op dat moment, hoe dat eigenlijk werkt.
Maar kan je dan de Laura van pakweg 10 jaar geleden dan niet vergeven?
Ja, ik betaal elke bezorger fooi sindsdien, zo op voorhand in de app al. Ik denk dat toen nog niet ging, maar nu wel, ja. Dat is, ja. Maar kijk, toch, nog altijd.
Ja.
Af en toe duikt dat terug op in mijn hoofd en denk ik van, och, garme die jongen.
Ja, en dat zijn dan zo de dingen die dat je plots denkt om 3 uur 's nachts of zo. Ah, ju, in 2015. Ja, ja.
Ja, voilà.
Hoe uitzicht dat overdenken nog? Is dat zo genre, ik ga mijn telefoongesprek al oefenen op voorhand voor ik ga bellen? Of waar zit dat in?
Vroeger zeker en vast zou ik dat gedaan hebben, zo'n dingen. Nu met mijn job ben ik iets beter moeten worden in bellen als vroeger. Dus wel, ik moest vorige week mijn tandarts opbellen. En ja, ik had zo mijn jaarlijkse afspraak vorig jaar door corona een beetje gemist. Ja, sorry. Mijn tanden zijn heel proper voor iedereen dat meeluistert. Het is meer een routinecontrole. Maar ik had die dus vorig jaar met heel het corona gebeuren gemist. En ik had heel veel zenuwen om mijn tandarts van de week terug op te bellen. Dus ja, dus daar had ik dan ook wel voorbereid, dat gesprek. Ja, heel veel. Ik ben aan het denken, hoe manifesteert zich dat nog? Goh. Maar ja, dat is moeilijk om nu zo ter plekke op een voorbeeld te komen.
Waarschijnlijk gaat komen volgende week om 3 uur 's nachts in je bed.
En dan denk ik daarover, ik had dat toen moeten vertellen. Oh, dat was zo'n leuke anekdote geweest in die podcast.
Maar sowieso, ben je dan misschien eerder iemand van het type dat als een bepaalde situatie zich voordoet, eerder de kat uit de boom kijkt, in plaats van meteen te handelen?
Goh, het hangt er een beetje vanaf. Ik denk dat er heel veel situaties zijn dat ik de kat uit de boom kijk. Ik heb zo soms wel last van faalangst. Dus ook tijdens het werken, bijvoorbeeld om het even met de serie te vergelijken. wanneer ik denk van goh, is dat nu eigenlijk wel een goede aflevering, dat in plaats van daar dan op voor te werken, dat ik die dan heel lang laat liggen, omdat ik zo schrik heb om geconfronteerd te worden met iets dat ik niet kan oplossen. En natuurlijk, dan begint de tijd te dringen en opeens moet je dan heel veel schrijven op heel korte tijd. Nu, ik heb nog even om te schrijven. Ik heb mij vandaag ook herpakt na een paar dagen de kat uit de boom te kijken. Maar vroeger, bij gelijkaardige projecten, dan was dat wel vaak zo. Dat ik zoveel schrik had van ik ga deze niet kunnen, dat ik bleef wachten om het te doen.
Ja, want dat lijkt mij ook niet evident, want je bent natuurlijk illustrator, je bent je eigen baas. Er is niemand die jou een schop onder de kont geeft, hè? Dat moet je eigenlijk zelf doen.
Ja, nu bij de serie is er gelukkig een productiehuis en die geven heel veel schoppen onder de kont.
Dat scheelt.
Dus dat valt mee, maar inderdaad, er zijn al heel veel opdrachten of boeken, boekprojecten soms ook. Ja, want er zijn uitgeverijen dat heel hard achter hun schrijvers zitten. Er zijn ook uitgeverijen dat zeggen van, wij vertrouwen u en het is af wanneer het af is, maar soms zet je dan per ongeluk 3 jaar bezig aan een boek te... Terwijl dat niet per se 3 jaar had moeten duren. Maar ik zie, over de jaren word je ook wel beter in al die dingen, dat merk ik ook wel. En soms is de druk van het laatste moment ook niet slecht. Soms is de druk van het laatste moment zeer inspirerend en komen dan pas de beste ideeën naar
boven. Ik wou zeggen, ja, dat is toch ook zo'n cliché van, hoe zeggen ze dan weer, diamanten worden gemaakt onder druk of zoiets. Maar dat is ook vaak een soort van excuus om uitstelgedrag te vergoeilijken. Hè? Maar soms is het wel waar natuurlijk. Als jij denkt, want je hebt het bijvoorbeeld over, je werkt vaak alleen als illustrator, maar nu werk je ook geregeld zoiets als die animatieserie. Dat is dan ook echt in projecten. Mm-hmm. Merk je dan wat jouw voorkeur heeft?
Goh, ik werk eigenlijk wel, als ik erop terugdenk, maar nu met de serie, dat is wel heel speciaal hoor. Omdat ik zelf een brainstormteam mocht samenstellen voor ideeën en zo al wat mopjes te schrijven. En zo. En ik had een heel tof brainstormteam. Ik had mensen gekozen waarvan ik wist, die zijn en creatief en grappig en ik kom daarmee overeen. Dus dat was niet stresserend, omdat we een hele goede klik hadden. Nu, als ik terugdenk, want ik illustreer nu fulltime sinds eind 2018 zelfs nog maar. Dat is helemaal nog niet zo lang. Dus daarvoor heb ik altijd parttime jobs gedaan. En bij het een ging dat al wat beter dan bij het ander. Maar soms kwam ik ook terecht dan in een omgeving dat ik mezelf ook kon wijsmaken van niemand kan mij hier uitstaan. En ik moet iets heel leuks vertellen, ik moet iets grappigs vertellen, mensen moeten mij tof vinden. En dat ik merkte dat al zo heel stresserend was voor mij, dat ik zo het gevoel had van, ja, ik moet hier een toffe collega zijn. Ja, en, ik bedoel, dat is een goede insteek. Ja. De meeste mensen willen een toffe collega zijn, neem ik aan.
Want hoe je het vertelt, klinkt het alsof dat ook echt een druk is die dat je jezelf ook een beetje oplegt.
Ja, absoluut.
Want je hebt daar ook maar tot op een bepaalde mate vat op, natuurlijk.
Absoluut, natuurlijk. Dat lag meestal helemaal niet aan de mensen rondom mij. Dat was inderdaad door mezelf, omdat ik de helft van de tijd heel alleen werkte en... Als ik dan in een team belandde, moest ik zo heel hard winnen aan het feit dat ik collega's had, dat ik moest samenwerken met mensen. En ik vond dat wel fijn, maar gewoon helemaal los van het werk. Ik had de hele tijd de stress van, gaan die mij wel tof vinden?
Ben je een people pleaser?
Ja, ik denk het wel. Ik denk misschien minder hard nu als vroeger. Ik denk dat dat zijn van die dingen die met ouder worden komen. Hè, dat je ook zo meer om jezelf begint te geven, gelukkig. Dus ja, ik ga niet een people pleaser altijd tot het uiterste meer zijn. Maar toch wel. Als mensen iets heel vriendelijks aan mij vragen, is de kans dat ik ja zeg wel groot.
Bijvoorbeeld, stel nu mensen, familieleden of vrienden die je graag ziet, zijn het niet eens met iets wat jij zegt. Is het moeilijk om een bepaalde beslissing te nemen die ingaat tegen hun wensen? Is dat zoiets waar je dan echt van wakker ligt?
Ik ben aan het denken. Nu, gelukkig, mijn vrienden en mijn familie en ik en zo hebben nog nooit, denk ik, echt heel felle ruzie gehad. Ik bedoel, met mijn vriend misschien wel, maar dat is normaal ook. En met je lief maakt je altijd het hardste ruzie. Hè. Dat klinkt niet romantisch, maar dat is juist goed, want dat wil zeggen, in het geval van people pleasers is dat goed, want dat wil zeggen dat je vertrouwd genoeg voelt bij die persoon om soms ook nee te zeggen.
Ja, dat is ook echt wel nodig. Als het nooit niet klettert, dan is het ook niet helemaal goed, denk ik.
Nee. Dus in mijn geval is dat zeker goed nieuws. Voor de rest, ja, bij familie, bij vrienden kan het wel eens zijn dat je dan ja zegt op dingen waar je eigenlijk nee op had willen zeggen. Heel veel mensen helpen verhuizen en zo op zondagochtend wanneer je gewoon...
Wat is dat iets, heb je het te koer moeilijk met nee zeggen? Of is dat iets dat moeilijker is bijvoorbeeld bij vrienden ten opzichte van bijvoorbeeld werkgevers? Want ik kan me voorstellen dat je ook bepaalde creatieve opdrachten krijgt waarvan dat je sowieso zoiets hebt van, ja, maar dit is het niet.
Als creatieveling, als freelancer, was dat vroeger en soms nog steeds heel moeilijk om nee te zeggen, omdat er ergens in mijn hoofd een stemmetje is dat zegt van dit is misschien de laatste opdracht die dat iemand u ooit gaat aanbieden.
Ah, ja, ja. De eeuwige stress van de freelancer, ja. Van het kan opdrogen, dat is, ja.
En dat is bizar, hè, dat ik dat nu nog altijd heb, want ik heb nu al 2 jaar aan een stuk echt doorlopend werk en toch nog altijd, als er zo aanvragen komen, dan denk ik van, het kan de laatste keer zijn, misschien dat er nu een maand, 2 maanden niks binnenkomt en gaat nu in januari een maand gewoon extra hard kunnen werken, extra kunnen verdienen om even opzij te hebben staan voor moeilijkere periodes. Maar ja, als je elke maand zo denkt, elke maand is super druk.
Soms kan ik even op een gegeven moment ook, hè, want ik kan me voorstellen dat je ook daarin jezelf misschien voorbij holt qua opdrachten. En ik weet niet of je daarin ook een progressie merkt, dat je bijvoorbeeld merkt, over de jaren heen ben ik daar wel al beter in geworden?
Nee. Ik denk niet dat ik daar heel veel beter... Misschien nu een beetje, terug door de serie, omdat ik weet hoe belangrijk dit project is, hoe graag ik dat ook wil doen en tot een goed einde wil brengen. En ik word natuurlijk voor die scenario's... Ik heb daar een subsidie voor gekregen van het FAF.
Dus dat geeft allemaal, al wat vrijheid misschien ook.
Dat is
ook.
Allemaal zeer eerlijk betaald en zo. En dat geeft inderdaad vrijheid. Maar natuurlijk moet ik daar dan ook tijd voor vrijhouden. En nu is het, dan komen er tekenopdragen binnen. En nu moet ik dan het karakter hebben om dan nee te zeggen op al die dingen. En het helpt wel omdat je weet van ik ben nog sowieso een aantal maanden bezig met dit project. Ja. Dus ik heb sowieso nog een aantal maanden werk. Maar soms zijn het ook gewoon dingen als illustrator dat je heel graag wilt doen. Hè? Dat niet is van dit is puur voor het geld. Soms wil je dingen ook gewoon graag doen. En dan moet ik mij op dit moment bedenken van maar ik ga zo miserabel zijn over een maand als ik al die dingen samenkomen. Ja. Dus dan moet je op dat moment heel vooruitziend zijn. Het is niet eens karakter, soms is het ook gewoon vooruitziend zijn.
Oké. Want dan kom je al meer uit bij planning natuurlijk. Dan kom je eigenlijk echt al uit bij een beetje structureel nadenken over hoe zien jouw komende dagen, weken, maanden eruit. Ben je daar goed in?
Nee. Dan kan ik heel snel op antwoorden. Nee, ik ben een super slechte planner.
Ja, je zegt dan wel van, ik moet dan wel al eigenlijk op voorhand denken van, ja, maar dan gaat dat allemaal als een soort van trechter te samenkomen.
Ja, en dat is nu echt puur om met die serie, omdat ik voel dat dat zo belangrijk is, dat ik ergens zo toch de moed heb om dat dan al een beetje op voorhand te bekijken. Normaal ben ik daar heel slecht in plannen, sowieso met alles, met vrienden afspreken. Hè. Dat is helaas ook heel vaak dat je zegt van, oh, we spreken volgende maand af en dan verstrijken er toch nog eens 4-5 maanden voor.
Oh, ja, absoluut. Maar ik denk dat gewoon, ik weet niet of dat valt onder super slechte planning. Ik denk dat dat ook gewoon valt onder volwassen zijn. Want dat heeft, denk ik, bijna iedereen.
Dat is zo, dat is
oh,
zo.
Oh, we moeten nog eens afspreken, hè. Ja. Ja, wanneer? 2023? Ja. Wat ik heel tof vind aan jouw comics, Laura, ik vind het heel tof dat die, naar mijn gevoel, heel erg no-nonsense zijn. Wat ik daarmee bedoel is dat dat niet noodzakelijk voldoet aan zo het ideaal plaatje dat je meestal ziet op Instagram. Is dat iets dat je doelbewust doet?
Ik denk, het is natuurlijk mijn eigen vertelstijl. En ik hoop dat het vaak origineel is. Het zal niet altijd mega origineel zijn. Hè. Ik heb ook met mijn eigen comic heroes en je ziet die invloeden daarvan soms ook binnensluipen in mijn eigen strips. Dat is eigenlijk heel bizar, want ik denk dat ik soms in het echt... Ik heb net gezegd, ik ben een people pleaser en onderdeel van people pleaser zijn is ook dat je heel graag perfect wilt zijn voor de buitenwereld. Dus het is vaak pas in die comics dat ik dat misschien kan loslaten. Dat ik mijn figuurtje kan neerzetten zoals ik zelf ook zou willen zijn. En dat klinkt dan alsof ik vind dat mijn figuurtje een betere versie is van mijzelf. En dat is zo ja en nee, want mijn figuurtje is in de strips ook veel vraatzuchtiger als mij. En Philippe en Giovanni, waar ook veel van mezelf in zit, die zijn soms heel lomp en dom.
Het is een
uitvergrote
versie.
Ja, dus dat zijn niet per se betere versies dan mij, maar wel versies die zich minder aantrekken van wat mensen van hun denken. En dat vind ik wel een heel goede eigenschap.
Want dat is iets dat je dan eigenlijk graag zelf zou kunnen. Eigenlijk. Zo'n nobel streven dat je denkt, ik zou misschien nog wat meer je m'en foutisme willen hebben, zoals mijn figuurtje dat heeft.
Inderdaad. En ik zeg, elk jaar gaat dat bij mij, bij de echte Laura, om het zo te zeggen, gaat dat ook elk jaar wel een beetje beter en beter. Maar het stripfiguurtje is toch altijd een paar stappen vooruit op mij.
Ah ja, oké. Is dat voor jou ook handig om te zien van wat je graag wilt bereiken? Als in, je zei daarnet, helemaal in het begin, in de introductie, zei ik ben denk ik een Hufflepuff tegen wil en dank. Misschien wil je wel liever Gryffindor zijn, maar denk je van... Shit, volgens mij zit ik vast aan het geel.
Ja, natuurlijk. Ik zou zo dapper willen zijn als een Gryffindor. Ik zou zo slim willen zijn als een Ravenclaw. Zo listig als een Slytherin. Maar ja, als je zegt je bent een people pleaser, dan weet je dat je een Hufflepuff bent.
Ja, maar pas op, want het punt is natuurlijk bij die huizen. je belandt vaak niet alleen in een huis op basis van waar dat je, wat je bent, maar ook waar dat je eigenlijk naar streeft. Dus bijvoorbeeld, het is eigenlijk is een sortering ook een beetje kijken naar wat zou jij in de ideale omstandigheden het liefst willen zijn en je belandt dan in een huis dat dat eigenlijk het beste kan faciliteren.
Ah,
want
ja,
anders zou iemand als bijvoorbeeld een wormtail in Nederlands, wormstaart, zou die nooit in Gryffindor kunnen belanden, hè? Want dat is nu niet meteen een dappere mens. Maar stel dat hij nu niet geconfronteerd zou worden met een pipo als Voldemort, dan zou hij dat misschien wel willen zijn of zou hij dat ambiëren om dat te zijn. Dus misschien zit er toch stiekem meer Gryffindor in jezelf dan je denkt.
Dat is een heel goed punt dat je maakt. Tegelijk denk ik ook wel van misschien, wanneer ik zeg tegen Will en Dank een Hufflepuff, en dan probeer ik te kijken naar, maar waarom denk ik dat van mezelf? En waarom? Ja, omdat ik wel, denk ik, een empathisch persoon ben. Soms een beetje naïef ben en misschien zelfs onzelfzeker. En ik hou heel veel van eten en zo. Maar eigenlijk denk ik dan ook van, tegelijk denk ik van, waarom ben ik dat zo van, oh nee, ik wil geen Hufflepuff zijn en zo. Waarom kan ik die dingen niet gewoon omarmen en zeggen, joepie, I'm a proud Hufflepuff. Dus soms denk ik ook van, misschien moet dat mijn aspiratie zijn.
Ah,
misschien is het niet per se van, je moet dapper zijn, dus ik ga naar een Gryffindor. Misschien is het meer van, omarm jezelf gewoon en wees een Hufflepuff.
Meer tevreden zijn met de mogelijke Hufflepuff die je dan bent, omdat er daar ook echt, maar echt ontzettend veel goede kwaliteiten in zitten. Hè?
Ja, voilà.
Want daar zitten naar mijn gevoel ook, ik associeer, en ik kan dat niet uitleggen, want ik weet niet waar het aan ligt, maar ik associeer jouw comics ook heel vaak met gezelligheid. En dat is ook iets dat ik bijvoorbeeld associeer met Hufflepuff, want je zegt spontaan eten, ja, dat is dus ook iets wat ik mij daarbij voorstel.
Ja, ik ook, daarom dat ik het ook aanhaalde. Ja, ik denk ook dat die wel van goed eten. Die zitten ook naast de keukens, dacht ik.
Ja, normaal zijn wel echt vlak naast de keukens, als ik het goed voor heb. Dus op zich is dat ook geen slechte plek om te zitten. Hè? Zowel als personage Laura als de echte Laura is dat een goede plek om te snacken. Hè?
Goh, maar de echte Laura, die zou daar niet aan kunnen weerstaan, hoor. Dat is nu ook. Er staan een zak Maltesers open bij ons thuis en ik heb al heel de dag aan niks anders gedacht.
Oh, dat klinkt zo herkenbaar. Nu, je zegt van, die comics, ja, dat vertrekt heel vaak vanuit jouw eigen leven eigenlijk, maar dan inderdaad een soort van hyperbol daarvan of een uitvergrote versie of in functie van de mop uiteraard. Maar soms sluipt daar toch wat maatschappijkritiek in. Wat ik wel opvallend vind voor inderdaad het feit dat je zegt, ik ben wel een people pleaser. En toch kan je dat daarin kwijt. Is dat een perfecte manier om dat toch ergens te adresseren of zo?
Ja, dat is in een ideale wereld zou ik dat veel meer willen doen. Want ik vind dat ook heel belangrijk. Zeker als je veel volgers hebt op Instagram, is het eigenlijk zelfs noodzakelijk, hè, dat je kritiek durft te geven op de maatschappij. En met maatschappij bedoel ik dan vooral problemen in de maatschappij die dat bepaalde mensen, groepen mensen aanvallen. Ja, dat je die wel aankaart, dat je uitspreekt van dit kan niet, dit is fout. En soms doe ik dat, subtiel, soms onsubtiel. En soms zijn er ook periodes dat ik dat helemaal niet doe, omdat telkens als je zoiets doet, krijg je ook wel heel veel kritiek van het tegenkamp. En zeker op Twitter, op Instagram soms ook, op Facebook ook. Ik heb ooit cartoons gehad dat op een heel afschuwelijke manier bewerkt werden en voor extreme rechtse propaganda werden ingezet en zo. En wanneer zoiets mij overkomt, ja, daar kun je heel slecht van zijn dan, zeker als dat heel persoonlijk wordt op een bepaald moment. En er zijn mensen, denk ik, dat dan sterk kunnen zijn. En desondanks dat ze die kritiek binnenkrijgen, die trolls op hun afkomen, dat ze zich toch sterk kunnen houden en dat kunnen blijven doen. Maar nu, zo zeker tijdens die laatste coronajaren, wanneer je mentale gezondheid dan heb ik daar niet altijd de energie voor. En ik heb me daar ook wel heel lang schuldig over gevoeld soms. Hè, wanneer je eigenlijk wel wilt zeggen over bepaalde dingen van ik vind deze niet kunnen en ik vind dat heel erg dat aan het gebeuren is in de wereld. En dat je daar dan toch niks over zegt. Hè. Ik zou me daar heel schuldig over kunnen voelen, voel me daar soms nog heel schuldig over. Maar het is ook soms aan jezelf denken. Want als je dat elke keer doet en op den duur stort je mentaal helemaal in, zeker in deze periode, dan heeft niemand daar eigenlijk iets aan.
Ja,
als je dan buiten strijd ligt voor een tijd. Dus het is soms een beetje, dat klinkt nu erg, hè? Pick your battles, dat klinkt heel ongevoelig. En ik bedoel dat niet ongevoelig. Het is meer jezelf beschermen.
Voilà, ik denk dat het self-care is meer dan dat je gewoon ook inderdaad moet denken van, ja, maar als ik hierdoor crash, dan is er niets meer en dan is er ook geen boodschap natuurlijk. Want is dat dan, als je zo'n comics maakt die inderdaad bepaalde dingen adresseren, ben je daar dan wel trots op?
kan er dan wel trots op zijn, inderdaad. En tegelijk is er dan ook die angst van, ja, van toch, wat gaat mij nu mogelijk zo komen?
Ah, godverdomme, de
dat
trolls.
Ik wilde van mezelf dat ik sterker was op dat vlak. Dat, is,
dat je misschien ook opnieuw weer wat meer dat chemofoutisme had.
Ja, dat je inderdaad, zeggen, dat ik het mij niet zou aantrekken. Dat, ja. En mijn vriend is daar heel goed in zo'n ding. En die zegt dat ook, van trekt u dat toch niet aan, ja, hè, als er zo dingen binnenkomen. Maar dat is, ik kan dan soms niet slapen, omdat ik dan schrik heb van, met wat ga ik morgenochtend wakker worden? En Ik denk dat iets is met de jaren, dat ook steeds beter en beter zal gaan. Want er zijn heel veel dingen. En soms, ik spreek mij ook nog regelmatig genoeg uit over bepaalde dingen, zeker op Twitter. Maar het is moeilijk soms.
Ik denk dat mocht je bijvoorbeeld bij wijze van spreken een snoepwinkel binnenstappen met allemaal kwaliteiten, dat je graag een extra schepje nonchalance zou willen hebben of zo.
Ja, een olifantenhuid misschien.
Ja,
wat ik ergens ook wel erg vind, hè, dat om te zeggen dat je dat nodig hebt in de wereld van vandaag. Want ik vind gevoelig zijn, sensitief zijn, niet per se een slechte eigenschap. Je bent ook heel empathisch. Mm-hmm. Je kunt goed luisteren naar mensen. Je kunt je goed in de problemen stellen van mensen en proberen die te helpen. Maar tegelijk ben je ook heel kwetsbaar, dus dat is wel jammer.
Want ik denk, het klinkt ook misschien alsof dat streven eigenlijk voornamelijk is, omdat je vaak geconfronteerd wordt met, we zitten niet in een ideale situatie. Je bent graag geduldig, je bent graag optimistisch, lief naar iedereen toe. En dan krijg je soms het deksel op de neus en dan denk je, god, shit. Ik zou misschien toch beter wat meer haar op mijn tanden hebben.
Ja, zoiets, ja.
Ja. Want is dat dan oprecht wat je wilt? Of is dat meer zo'n scenario van, in een ideale wereld was het niet nodig?
Ik wou dat ik zacht en hard tegelijk kon zijn. Ik denk dat er altijd wel een wereld gaat zijn waarin je het nodig hebt, want het is ook niet altijd maatschappelijk. Het kan soms ook iemand zijn dat zegt dat je er niet mooi uitziet of je slecht probeert te doen voelen over jezelf, over je uiterlijk. En ook op dat moment zou een olifantenhuid van pas kunnen komen.
Ja, kunnen helpen.
Maar ik zou tegelijk die zachtheid ook niet willen verliezen. En dat is zo soms het dilemma in de huidige wereld.
Dat is echt een heel grote dualiteit dat je dan denkt van, ja, maar ik wil wel vooral dat blijven en niet steenhard worden of zo. Want bijvoorbeeld, je hebt het over die trolls die dan eigenlijk vanaf dat je iets creatief maakt om de hoek durven te loeren, jammer genoeg. Zijn er bepaalde eigenschappen in mensen waarvan dat je denkt, dat stoot mij nu is echt zo ongelooflijk hard af?
Ik denk mensen dat neerkijken op andere mensen. En er zullen altijd wel situaties zijn waarin het misschien ook wel te snappen valt waarom dat je neerkijkt op iemand. Maar ik heb bijvoorbeeld ook al eens meegemaakt van, je bent op date en die doet vars tegen de ober of zo. Dan
dat is ook een... ik kan hem niet letterlijk quoten, maar Sirius Black heeft ook ooit iets gezegd in de trant van, zo leer je mensen kennen, hoe mensen zich gedragen tegenover superieuren of onderdanigen. Omdat mensen die zogenaamd onder jou staan, als je daar inderdaad zo dat superioriteitscomplex tegenover stelt, dat dat heel veel zegt over jou als mens.
Is niet Hermeline dat zei over Sirius, omdat hij heel vars tegen zijn huiself deed al?
Dat zou zomaar kunnen. Ik weet dat het iets met Sirius Black te maken had.
Ja, ik zit ook vaak. Ik ben de vijfde boek aan het lezen op dit moment. Ja. Maar ik zit nog niet zo ver. Maar ik heb die uiteraard ooit al lang geleden gelezen. Maar ik was hem aan het herlezen. Gisteren, op de loopband in de fitness.
Dat vind ik al een prestatie.
Een heel grappige anekdote. Dus voor de duidelijkheid, ik loop niet op die band. Ik wandel bergop. Dus dan kun je een boek lezen.
Ik vond dat goed.
Even verduidelijken. En een vriendin van mij die was in het zaaltje daarnaast bezig. En op een bepaald moment heb ik die een boek per ongeluk laten vallen. Maar hij was een keidikke boek, dus dat maakte superveel lawaai. En later stuurde hij dan zo'n bericht van, ga dat? Ik hoorde nu precies vallen op de loopband. En zo, wat echt hilarisch. Het
van de berg getuimeld, jongens.
De vijfde Harry Potter. Maar alleszins op terug te komen op wat stoot hij af bij mensen. Dan denk ik, zo dat, hè. Als je op date bent en die doet vies tegenover de mensen dat u bedienen. Wat vind ik nog afstotelijk bij mensen? Veel waarschijnlijk.
We kunnen het ook positief draaien. Wat vind je net heel charmant aan mensen? Waarvan dat je denkt van, kijk, als ze zo zijn, ze weten mij zo in te pakken. Niet noodzakelijk relationeel, hè. Gewoon echt van, dan heb je bij mij sowieso al een streepje voor.
Mensen dat ze zo stiekem een beetje gek kunnen zijn, maar alleen voor u. Dat vind ik tof. En iemand dat constant de clown zou zitten uithangen, daar zou ik misschien op een duur ook een beetje van op mijn zenuwen kunnen krijgen. Maar gelijk mijn lief, die kan zo liedjes maken over mij. En dat vind ik dan heel leuk. En wat ook heel grappig is, mijn lief, die, is gigantisch groot. Hè. Die is zo 2 meter groot en breed en al. Dus een hele grote, forse mens. En soms zit ik dan in de zetel en zie ik vanuit mijn ooghoeken dat hij zoals een kat naar mij aan het sluipen is, zo echt op handen en knieën om mij zogezegd te doen verschieten. Maar ik vind dat dan zo grappig en schattig, omdat dat helemaal niet past bij zijn veel te grote lichaam. Om zo.
Alles dat uit verhouding is grappig.
Ja, ja. Dus van die mensen dat zo een klein beetje gek zijn, maar zo dat alleen maar aan u tonen, dat vind ik wel heel leuk.
Dat snap ik. Het Luna leeflang gehalte in jouw lief misschien.
Ja, inderdaad.
Kan je ook bij mensen die je graag hebt, kan je dat meteen zien of zeggen of duurt dat even? Is dat ook zo'n beetje weer het principe van kat uit de boom kijken? Of heb je wel heel snel door van, die gaan mij wel liggen?
Ik heb het gevoel dat ik dat altijd wel snel door heb. Dat wil niet zeggen dat ik mij nooit kan vergissen. Hè? Dat, uiteraard kan dat wel eens. Maar eigenlijk sowieso de mensen waarmee ik goed bevriend ben, denk ik altijd van, die vond ik ook echt wel leuk vanaf het begin. Dat was direct binnen de 5 minuten. De mensen waar ik in mijn leven heel verliefd op ben geweest, dat was ook altijd, je ziet die voor het eerst, je kijkt die aan en je denkt, wauw, bliksem en zo.
Oké.
Dus ik denk dat toch wel vrij snel moet komen bij mij, maar zeg nooit. Hè.
En is dat dan als in het onderscheid tussen, ik vind de meeste mensen wel tof of sympathiek, of ik voel dat gewoon letterlijk aan heel mijn lijf van, dat wel, dat niet?
Ik denk dat dat zo samenhangt met dat sensitief zijn. Hè? En dat is dan meer een voordeel ervan, dat je zo heel goed en heel snel aanvoelt bij mensen van jij ligt mij en jij ligt mij minder. Ik ga niet zeggen, u kan ik niet uitstaan, hè? Want dat kun je misschien niet direct vanaf het begin zeggen. Of iemand zo afstotelijk is dat je de rest van je leven niet meer gaat uitstaan.
Arch nemesis, ja.
Maar ik voel zo wel zo heel hard zo met mijn innerlijke tentakeltjes aan van, ah ja, wij gaan wel overeenkomen, denk ik.
Ah ja, oké. Okay. En dat is meestal vrij accuraat ook.
Ja.
Dus heb je het gevoel dat je ook wel goed kan vertrouwen op jouw intuïtie in het algemeen?
Eigenlijk wel. En soms is dat ook wel vervelend, want soms voelt je dingen ook zo aan van, deze gaat mislopen en vaak loopt het dan ook mis.
Ja, dat is een beetje self-fulfilling prophecy natuurlijk, dat is waar. Want dat is dan misschien weer zo het elementje van, je zit te veel in je eigen kop en dan maak je het ook waar bijna.
Ja, misschien inderdaad. Ze zijn tegenwoordig veel bezig over dingen manifesten en zo.
Ja.
Nee, zeker bij mensen of zo. Of ik voel ook altijd wel, misschien ook wel te snel, hè, dat ik denk dat mensen heel kwaad zijn op mij. En dat dan blijkt dat die niet kwaad zijn, maar dat die gewoon een beetje slechtgezind waren in het algemeen. Dat dat niet per se op mij bedoeld is. Maar ik kan dus wel zo snel aanvoelen hoe iemand zich voelt en of er misschien iets aan de hand is en zo van die dingen.
Want ook daar, je trekt het ook je wel veel aan, hè?
Ja, dat is zo. Als iemand dan zo'n tijd niks laat horen, en dan denk ik altijd van, ik heb iets gedaan, ik heb iets fout gedaan.
Ja.
En dan hoort je die, en dan is dat uiteindelijk helemaal niet zo. Die gewoon een paar zware dagen, dat ze een beetje van iedereen waren afgescheiden. En dat is dan ook iets, dan voelt je zo onnozel, hè? Want je maakt dat zo. Je doet mensen daar ook schuldig mee voelen. Ja. Want je vraagt van, werd je kwaad op mensen? Nee. En dan denken zij op hun beurt van, heb ik iets fout gedaan? Dat je dat dacht. Dus, maar ik ben tegenwoordig, zo zeker de laatste jaren, zeg ik dat er dan ook altijd wel bij. Dan zeg ik van, sorry, dat ligt echt keihard aan mij. En ik voel dat gewoon iets te fel aan en zo. En ik leg dat dan uit, zoals ik het nu op deze moment uitleg. Bij uw echte vrienden kun je dat ook gewoon doen. En dan zit dat meestal wel terug oké.
Ja, die weten dan natuurlijk ook al van jou, hoe dat jij dan in elkaar zit of zo. Hè? Dat je dan eigenlijk die stap al bijna kunt overslaan. Dat ze weten van, maar ik heb gewoon even een moeilijke dag. Het is, ligt niet aan u, het ligt aan mij.
Inderdaad, zo zeker bij mijn lieve. Die weet dat nu heel goed. En dan, die moet dan echt wel even zeggen, van, het ligt niet aan u. Ik ben kwaad omdat dat wasmachine kapot is of zo. Ja, oké. Okay. Ja. Dan is dat opgelost.
Ja. Ik weet dat. Dat is ook weer zo'n cliché natuurlijk. Maar wat er dan blijkbaar altijd gezegd wordt, Nivea, de afkorting, niet invullen voor een ander, ken je dat?
Nee, dat is de eerste keer dat ik dat
hoor. Dat komt zo van de loopbaanbegeleiders en de coaches, levenswijsheden. Maar dat is eigenlijk altijd zo, dat zou je in je achterhoofd moeten houden. Niet invullen voor een ander, want jij denkt, in jouw hoofd ben je dan al 5 stappen verder. Hè? En dan denk je van, hé, die zijn kwaad en ik heb zeker dit en dat en hetgeen gedaan. En als je die dan inderdaad confronteert, dan is het, wat? Nee, ik had gewoon een ochtendtumeur.
Misschien had iemand mij dat 10 jaar geleden moeten zeggen.
Ja, voilà, kijk. Bij deze Nivea, pak het mee. Een levenswijsheid, gratis en voor niets. Je maakt dagelijks eigenlijk, of ja, toch bijna dagelijks, mopjes. Je bent heel, heel hard daarmee bezig. Mm-hmm. Is dat iets waar je nog andere ambities in koestert?
Goh, ik ga je denk ik eerst al direct corrigeren door te zeggen dat ik tegenwoordig er helaas niet meer dagelijks aan toe geraak. Ah, ja, okay. Er gebeurt zoveel. Soms qua opdrachten, qua projecten, En dat mis ik soms ook wel. Hè? Omdat wanneer je dat zo zegt, dacht ik van, oh, waar is de tijd dat ik nog bijna dagelijks iets nieuws kon tekenen. Dat is nu al eventjes geleden. En ik zou daar echt gewoon eens een keer tijd voor moeten vrijmaken eigenlijk, om dat te doen. Dus misschien is dat op dit moment wel mijn tijd heb eigenlijk, op mijn eigen dienst.
Echt zo ruimte creëren om...
En nu met de serie, ik kom altijd terug met de serie, maar nu met de serie is dat ook zo, hè? Een heel persoonlijk project. Maar dat is, dat zijn dan weer geen tekeningen, dus daar kan ik heel weinig van delen op dit moment. Dus dat zou ik wel fijn vinden, zodat je zo, zowel mentaal als financieel, dat ik zo even terug de ruimte zou hebben om alleen maar voor mezelf te tekenen.
Is dat dan opnieuw iets dat je zo moet opeisen, in een zekere zin, voor jezelf? Of is dat nu iets dat eigenlijk door externe factoren gewoon even ook gewoon niet gaat?
Goh, ja, het is, opoffering is een groot woord, omdat ik ook heel vaak gewoon projecten aanneem dat ik echt heel graag wil doen. Dat is niet dat ik dat tegen mijn goesting doe of zo. Ik doe 90% van mijn opdrachten doe ik gewoon oprecht heel graag. En dan is het een gebrek aan tijd. Hè. Dan zou ik ook een time turner willen hebben, zodat ik een dag 2 keer langer zou kunnen. Of 3 keer langer, dat ik ook 2 keer langer kan slapen. Maar
Kiezen is verliezen, dat is altijd een moeilijke. Hè? Ja, sowieso. Je hebt sowieso met je comics, ik denk dat ik dat wel zo mag zeggen, een eigen fanbase uitgebouwd. Is dat iets waar dat je doelbewust ook ooit mee bezig bent geweest? Of is dat gewoon een leuk neveneffect van dat creatief bezig zijn?
Ik denk dat dat begin absoluut niet doelbewust was. Dat was gewoon een Instagram-account aanmaken, zoals iedereen. Want toen was mijn Instagram ook gemengd. Hè? Dus dat ik zowel cartoons als foto's van mezelf postte, zoals de meeste mensen. En op een bepaald moment ben ik dan ook gelijk volledig gestopt met foto's van mezelf te posten op dat account. Allee, misschien wel nog een foto met mij, mijn nieuw boek, zo'n dingen nog wel. Hè? Maar niet meer vakantiefoto's of zo. Dat was exclusief cartoons en illustraties, dat voor iedereen heel duidelijk was. Want dat was eigenlijk wel erg. Telkens als ik een foto van mijn hoofd nog postte op Niet Nu, Laura, verloor ik volgers.
Echt? Allee, ja.
Dat is triestig, hè?
De trollen zijn hard, man. Ze zijn echt hard. Ik ben hier zo een beetje aan het doorgaan naar wat er hier het meest uitkomt als mogelijk potentieel huis voor jou, Laura. Mm-hmm. En ik denk dat je het zelf wel goed gevat hebt, maar ik denk ook wel dat er meer Gryffindor in jou zit dan je jezelf credit geeft.
Toch?
Denk het wel. Ironisch genoeg is waar dat je naar streeft soms een klein beetje meer Slytherin zijn.
Oeh, oei.
Ja, eigenlijk. Ja, nee, maar niet, wel, niet op een slechte manier, hè? Want dat zit hem ook gewoon in waar een Slytherin heel goed in is, en dat is geen negatieve eigenschap, is gewoon voor zichzelf heel goed weten. Dit ben ik. Het is een beetje te nemen of te laten. En als het nieuw ding is, jammer dan. Maar ik vind dat echt een heel positieve eigenschap. Want dat is inderdaad dat je m'en foutisme dat je zelf hebt aangehaald, dat jou lief heeft, dat je eigenlijk zelf zo bijna een beetje meer zou willen zijn.
Mm-hmm.
En in een bepaalde gradatie kan dat jou echt helpen, denk ik. Ik kan dat echt zorgen voor, laat ons zeggen, een betere mentale gezondheid, omdat je inderdaad minder aantrekt van alles. Hè? Dat je gewoon meer zegt van, kijk, bon, ik zit zo in elkaar, tant pis als het u niet aanstaat, of zo. Dus in een zekere zin is dat bijna jouw streven, maar ik vind jou niet passen in Slytherin, omdat je daarvoor duidelijk te veel gericht bent op de wereld om jou heen. Als in, wat een Slytherin ook doet, is heel erg zijn moraliteit, zijn keuzes, zijn dagelijkse beslissingen laten afhangen van een kleine, selecte ploeg van mensen die dat je do or die vertrouwt. En die gaan eigenlijk heel hard bepalen wat dat jij gaat vinden, presteren, welke waarden of normen dat je gaat hanteren. Terwijl bij jou voel ik heel hard een soort van ingebakken gevoel van dit is juist of dit is fout, en daar ga ik naar handelen. En dat is zowel Gryffindor als Hufflepuff heel erg buikgevoel, heel erg vertrouwen op die intuïtie, vertrouwen op er is een bepaalde rechtvaardigheid in de wereld, of daar toch zeker op hopen, alleszins. En daar ook wel naar willen handelen op een juiste manier. En dan kom ik, denk ik, toch nog net iets meer uit bij Hufflepuff, omdat je hebt het niet gehad over eer of credit, of je wilt wel strijden voor het goede, maar dat is heel vaak in een community, in een, je hebt zelf letterlijk maatschappij genoemd, community, fanbase, team. Dat zijn zo van die dingen die heel erg Hufflepuff zijn. En opnieuw ook zo samenwerking waarderen, loyaliteit waarderen. Dat zijn hele goede karaktereigenschappen die heel hard aan bod komen in het Hufflepuffhuis. Dus in dat opzicht, absoluut Hufflepuff, maar in een goede manier. Dus als je denkt van, kijk, ik moet mij er misschien gewoon bij neerleggen, dan is dat misschien wel de manier om het voor jezelf te zeggen van, maar eigenlijk is dat echt een tophuis. En waar dat je dan toch wel ook wat Gryffindor-kantjes hebt zitten, is dat ja, sowieso ook dat maatschappijvoelende, want dat zit een beetje in allebei. Ik denk ook wel dat kantje dat toch wel dingen wilt benoemen, dat je toch zo af en toe wel wat wilt schuren. Zelfs al is het in comics, maar je doet het wel. Je zoekt wel een manier om bepaalde dingen aan te kaarten die jij belangrijk vindt. En dat kan misschien vrijblijvend lijken, maar dat is het eigenlijk niet. Want je hebt daar inderdaad ook bepaalde backlash voor. Dus dat vraagt wel, denk ik, enige dapperheid of enige durf of lef. En dat is wel Gryffindor. Dus in dat opzicht zitten er zeker ook wel wat rode kantjes in jouw persoonlijkheid, denk ik. Waarom denk ik dat Hufflepuff overheerst? Ja, omdat je inderdaad zo dat people-pleaser gehalte, dat zit er wel in natuurlijk. Empathisch, opnieuw heel positief. Naïef, op een goede manier wel. Want dat gelooft ook echt wel. En dat is ook wel weer een beetje Gryffindor. Dat zijn idealisten. Mm. En dat is zo'n beetje een onderscheid. En ik denk dat jij zelf ook blij bent dat je een idealist bent.
Ja.
Want dat is ook iets niet dat je niet, dat wil je ook niet kwijt. Hè? Want je zei zelf ook, die liefheid of die zachtheid zou ik nooit willen afgeven.
Die zou ik niet kwijt willen. Ik zou gewoon een beetje, ja, zoals ik heb gezegd, ook een beetje steviger in mijn schoenen staan, zodat ik die beter kan verdedigen.
Misschien, ja, voilà, oké, ja. Dus ja, opnieuw kom je dan inderdaad wel uit bij misschien Hufflepuff met een beetje streven naar Gryffindor.
Oké, daar kan ik mee leven.
Kan je daar mee leven? Want stel dat je dan inderdaad die hoed op je kop zou krijgen en je krijgt dan die een hele parlé mee en dan denk je, jij mag kiezen, hè, want uiteindelijk ligt de keuze bij jou. En jij mag kiezen in welk huis wil ik dan het liefst vertoeven? Wat heeft dan de voorkeur?
Ik zou dat waarschijnlijk keihard laten afhangen van waar zitten mijn vriendjes.
Ah, maar dat is heel Hufflepuff.
Ah, oké, okay, voilà, dan zal het Hufflepuff zijn.
Ah, maar, okay. Maar kan je er dan mee leven, Laura? Denk je dan van, ja, oké, maar dan...
Oh ja, ik denk het. Dat is een beetje als J.K. Rowling haar schuld, hè, dat iedereen zoiets tegen Hufflepuff heeft. Heeft hij zo echt zo'n beetje...
Compleet, ja, maar compleet onterecht trouwens, hè, want iedereen heeft ook iets tegen Slytherins en dat is ook een stokpaardje. Dus.
Dat is waar, hè, ja. Maar Slytherin stond tenminste nog vaak tweede dus bij de House Cup. De Hufflepuff stond altijd laatst. Ik heb zo achteraf, denk ik, van, kon ze nu in één boek zoiets niet op de tweede plaats zitten?
Ja, dat is waar, dat is waar. En ook zo te weinig vertegenwoordiging. Terwijl, ik heb ook al mensen gehad die naar verschillende afleveringen van de podcast hebben geluisterd over de nu twee reeksen heen. En die elke keer zeggen van, ja, elke keer als ik hoor wat er zo typisch Hufflepuff is, dan denk ik altijd, oh man, dat is toch keicool. Dat is toch een cool huis. Dus misschien moet het gewoon echt omarmen en denk je, jij, motherfucking Hufflepuff,
ja.
het huis van de Badger, dat is echt oké. Okay. En, ja. En eigenlijk lief zijn, omarmen als een geweldig goede eigenschap.
Dat is zo, dat is zo. Ik kan ermee leven. Nu de Patronus nog, hè, want de laatste keer dat ik die op Pottermore heb ingevuld, dan was mijn Patronus een paard. En dan dacht ik van, goh.
Dat is het niet.
Patronus, horse girl in Hufflepuff. Zo.
Ja, oké. Om alle clichés zo even aan te vinken. Ja, Patronus kan ik niet mee helpen, want daar heb ik geen Excel voor. Maar ik ga het u wel heel graag laten zeggen, als jij er tevreden mee bent. Jij bent Laura Janssens en...
Ik ben een Hufflepuff.
Alright. En trots?
Ik ben een trotse Huf.
Ah, voilà. Alright. Kijk. Maar zien een keer. Wederom een extra protégé voor huis Hufflepuff. Het wordt daar al een drukke, maar vooral ook een gezellige bedoeling, denk ik. Heb jij een even grote liefde voor deze podcast als Laura voor chique kerstboomballen? Deel het dan alsjeblieft met de wereld. Raad hem aan bij je vrienden, dat mogen zelfs muggels zijn, doe eens zot. Of deel een recensie via Apple Podcast of Checkpot. Zo kunnen ook anderen de magie van The Sorting Hat Revisited ontdekken. Een housecup en uw favoriete kroket in your honor. Merci voor het luisteren en tot de volgende. Mischief Managed.